Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 118, de versen 13 en 14. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning, wij zegenen u al tezaam. De Heer is God, door wie wij aanschouwen het vrolijk licht naar bang gevaar. Bind de offerdieren dan met touwen, tot aan de hoornen van het altaar. En ook het 14e vers 13 en 14 uit Psalm 118. ze worden voorgelezen uit Gods heilige die behoort, uit de Bijbel, het Nieuwe Testament, daarvan het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 14. We noemden nu Johannes 21 van vers 1 tot en met 14. Daar stellen wij ons eerst onder de eis en ook de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop Psalm 99, vers 6 uit zijn heiligdom. In een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet, die door zeren kracht van hen werd volbracht. Het nakroost der Hebreeuwen volgen dit al eeuwen.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit de dienst uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesteden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gij denkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip, en in die dag vingen zij niets. En als die morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Tot de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: Kindekens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: Nee. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip. En ge zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte te vissen. De discipelen dan, welke Jezus lief had, zeiden tot Petrus, het is de Heere. De discipel Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepen het net met de vissen. Als ze dan naar land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis erop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, drinkt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen tot 153, en hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, kom herwaarts. Houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit nu was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit onze collectepsalm, dat is psalm 30, vers 5 en 6. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 30, het vijfde vers, ik sprak door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid. Want gij had mijn berg, o Heere, door uw gunst, uw naam ter eer. Zo vastgezet, alsof gevaren en rampen nu verdwenen waren. En ook het zesde vers, maar toen u slechts een ogenblik verbergde, trof mij vrees en schrik. Dies riep ik om uw heilgenot, ik smeekde en zeide, o grote God, wat winst is uit mijn bloed te halen, waartoe zal ik de graven dalen? Wij noemden nu psalm 30, de versen 5 en 6. Dit nu was de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden opgewekt was. Voortaan, al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Zie, geliefde gemeente, de gedachten der liefde des Heren welke hij aan Noach als antwoord op zijn offer laat vernemen. En hoe getrouw heeft hij deze ordening gehandhaafd tot op de dag van vandaag toe? Was het koud, het werd weer warm. Was het winter, het werd weer zomer. En na de donkere nacht kwam toch weer een blijde dag. En toch vreest de mens zo dikwijls dat deze ordening, deze regelmaat van koude en warmte, van vruchtbare en onvruchtbare tijden, van donkerheid en licht zullen ophouden. Laat het maar eens een tijdje droog zijn. Dan vreest hij alsof het nooit meer zou regenen. En ook omgekeerd. Bij langdurige regen vreest hij dat het nooit meer droog zal worden. En is het ook zo niet in het voorjaar als het lang kou blijft, werkelijk, dan lijkt het ons toe alsof het nooit meer zomer wordt. En waarom zijn wij dan zo bang? De afwisseling die moet komen, want de Heere stelde dit. Wij vrezen voor hongersnood, zegt u misschien. Maar heeft de Heere niet al bijna 6000 jaar naar dit woord gehandeld? En heeft de Heere niet altijd die hele periode de aarde voldoende laten voortbrengen? Waarom zijn wij dan zo wantrouwend? Waarom zijn wij dan zo vreesachtig? Nou, diezelfde afwisseling, die vindt men ook in het leven der genade. Kind van God, ook in uw geestelijke leven volgen blijde dagen en donkere nachten elkaar op. Ook voor uw ziel leert u lente, zomer, herfst en winter. En leert u avond, nacht, morgen en middag. Toch willen wij daar niet mee rekenen. Verkeert Gods kind in het licht, dan verwacht hij dat het nooit meer donker zal worden. En verkeert het in het donker, dan vreest hij dat het nooit meer licht zal worden. En toch, niets is minder waar. Maar het is Gods bepaling dat na zijn werk Gods kinderen een afwisselend leven zullen hebben. En dat ook bij hen zomer en winter, dag en nacht niet zullen ophouden. Totdat zij zullen ingaan in die eeuwige lichtstad, het nieuwe Jeruzalem. Waarvan God heeft gezegd, al daar zal geen nacht meer zijn. Onze tekst voor vanmorgen kunt u vinden in Johannes 21, vers 14. De derde openbaring van de Heer Jezus aan zijn discipelen, of de verschijning van de Heer Jezus aan de zee van Tiberias. En we letten vanmorgen op vier gedachten. Een donkere avond, een moeitevolle nacht, een verrassende morgen en ten vierde een blijde dag. Dus Johannes 21, vers 14, de derde openbaring van de Heer Jezus aan zijn discipelen, vier gedachten. Een donkere avond in de eerste plaats, een moeitevolle nacht in de tweede plaats, een verrassende morgen, onze derde gedachte, en een blijde dag, onze laatste gedachte. En geven de Heere ons bij de overdenking van deze geschiedenis zijn genade en geest, zodat het alles mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van zijn grote naam. Tot zij zo. Geliefde gemeente, wanneer wij het slot van het voorgaande hoofdstuk lezen, dan schijnt het ons toe alsof Johannes meende aan het einde van de beschrijving van het evangelie gekomen te zijn. Want het slot dat luidt, Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u gelovende het leven hebt in zijn naam. En dan legt hij de pen neer. Maar dan wordt Johannes kennelijk door de Heilige Geest gedreven, gedrongen, om zijn pen toch weer op te pakken. Gelukkig, het zou toch jammer zijn als we deze openbaring van de Heer Jezus aan zijn discipelen, die Johannes de derde openbaring noemt, hadden moeten missen. De Geest van de Heer die leidt ons hier in gedachten naar het gezelschap van een zevental mannen van verschillende aard en karakter. En toch passen zij uitstekend bij elkaar. Men zou het wel een modelgezelschap kunnen noemen. Het zij mij vergund om dit zevental eerst aan u voor te stellen. Daar is nummer 1. De voorbarige Petrus. Dat is de man van het woord. Die zorgt dat er wat te praten valt. En daar is nummer 2. De ongelovige Thomas. Nee, toehoorders niet de ongelovige Thomas. Want Thomas had het heerlijke zaligmakende geloof van de Heere ontvangen. Maar hij was een man die niet over een nacht ijs ging. Hij waagde zijn ziel niet op hem misschien. Waren er in ons land maar meer van deze mensen, van deze Thomassen, er zouden er niet zoveel bedrogen uitkomen voor de eeuwigheid. Dan nummer 3. Nathanael, de oprechte, de Israëliet zonder bedrog, die is in het gezelschap aanwezig om te voorkomen dat er veel wordt gelogen, om de leugen dus tegen te gaan. En dan waren er nummer 4 en nummer 5, Johannes en Jacobus. Wie zijn dat? Dat zijn de zonen des donders. Zo worden ze genoemd. Die horen er ook bij. Gewoonlijk zijn de zonen der vertroosting, meer bemind. Maar ja, deze zonen des donders, die zorgen ervoor dat het er niet al te gemoedelijk aan toe gaat. En dan waren er nog nummer 6 en nummer 7. Die twee anderen, die hadden geen naam. Die vindt u onder Jezus' discipelen vandaag veel. Naamlozen. Ze zijn geen Petrus, ze zijn geen Johannes, ze zijn geen Martha, ze zijn geen Maria. Wat bent u dan? Hoe heet u dan? Op die vraag kunnen ze geen antwoord geven. Ze weten zichzelf geen naam te geven. Bij de wereld horen zij niet en bij Gods volk durven zij zich ook niet te rekenen. Bent u misschien ook zo'n naamloze? Gelukkig, want ze waren er vroeger ook. En Johannes, die rekende deze naamlozen bij Gods volk. Nadrukkelijk zegt hij in vers 2, en twee anderen van Jezus discipelen. Wel nu, aan dit zevental openbaarde zich de opgestane Jezus. En de geschiedenis van die openbaring is voor ons zeer leerrijk. Luistert u eens of u kennis heeft aan deze bevinding. Er is in onze tekst in de eerste plaats sprake van een donkere avond, onze eerste gedachte. En het was toch werkelijk een donkere nacht die ons zevental doorleefde. Wel waren zij in eensgezindheid bij elkaar, ze konden het onderling goed met elkaar vinden. Ze hoefden de gebreken van elkaar niet lang en breed uit te meten zoals dat zo dikwijls gebeurt. Toch laat het zich denken dat het gesprek vanavond onder deze mannen niet zo vlotte. Er miste er één in hun midden. En die ene, die werd gemist, dat is Jezus. In alle wens, in alle hoop, in alle lust. En wat is een gezelschap waar Jezus wordt gemist? Die zoete Jezus is toch door niets of niemand te vervangen? Is Hij het niet die ons heil volmaakt? Brengt Hij toch niet waar hij komt, alles mee wat tot stichting nodig is. Hij brengt licht, hij brengt leven, hij brengt vermoedigheid, hij brengt eerbied, hij brengt ook het geloof, hij brengt de liefde. En wat zou de hemel zijn als Jezus er niet zou zijn? U kunt geloven dat dit gemis door deze discipelen des Heren te degen werd gevoeld. Is dat niet vaak zo? Maar ons zevental, bij dat zevental deed het ons wel pijn. Ach, als wij daaraan terugdenken, aan de avondjes voordat Jezus gestorven was, wat was het toen goed, een goede tijd. Het was elke avond een bruiloft. Dan werd er een blinde genezen, of een farizeer ontdekt, soms zelfs werd een dode opgewekt. En dan die zoete woorden van Jezus, die woorden des levens, zalige onderwijzingen, dat misten zij nu alles. En ze wachten af, of hij soms nog komt. En ze wachten, en ze wachten, maar tevergeefs, Jezus komt niet. Wat is die tijd voor de discipelen veranderd? Toen was het dag, en nu is het avond, het is een donkere avond geworden. En vindt u hier niet treffend uw toestand getekend kindergenade? Wat een lieve tijd hebt u ook gekend. En denk nog eens aan de tijd van uw eerste liefde, die toen u... Toen u zich aan hem overgaf, de Heer uw eerste keus was om God te vrezen, te loven, te dienen, zo levendig was het in u. Toen mocht u iedere dag, de hele dag, met de Heer handelen en wandelen en was alles goed en zoet. Toen zou u niets hebben gedaan als u het niet eerst aan de Heer had gevraagd. En wat was het toen goed op die verborgen plaatsen, als u daar uw knieën boog. En alles wat de Heer alles aan de Heere voorlegde en met de Heere overlegde. En als u op uw bed aan hem dacht in stille nachten, en als dan de Heere zo nabij was, En het was alsof u hem en hij u aan het hart drukte. Wat mocht u toen aan hem uw liefde betuigen? En wat hielp hij u? En wat onderwees hij u? En wat gaf hij u raad? Wat rustte zijn oog op u? En wat een misbaar. Wat een geklaag maakt u als de Heere zich eventjes aan u onttrok. Als hij eens eventjes uw zijde verliet. Zodat u niet dadelijk uw hart voor hem kon uitstorten. Ja, toen was het dag. Dag in de volle zin des woords. En hoe gaat het er nu mee? Eerst ging de Heere eens eventjes weg. En daarna werd er zijn bezoekend korter en minder. En toen kreeg u ander bezoek. De zonde stak het hoofd weer op in uw hart, vleeselijke lusten. Die onzalige fontein begon weer zijn slijk en zijn modder op te werpen. En nu? Nu is de dag ondergegaan. Gemeente, nu is het avond, nu is het donker. Nu is het een donkere avond, waarin men tevergeefs wacht op Jezus. En u vraagt u misschien wel af, wat is er dan bij u geweest? Was het dan het gezicht of het bezit? U hebt toen gepraat, gezongen, alsof u de zaak doorachtig was. En nu is het zo ver weg. Wat is het toch geweest? Was het nou de Heere of niet? Nou, dat zal u duidelijk worden uit het volgende. Want let maar eens op. Hun besluit. Hoeveel dit verraadt. Ik ga vissen. Zo klinkt het dapper in hun midden. En natuurlijk is het Petrus. Die altijd haastige Petrus die dat zegt. En wat blijkt hier toch, dat elk kind van God zijn eigen aard en karakter heeft en ook houdt na ontvangen genade. En wij gaan met u, zeggen alle anderen, als uit één adem. En uit dat gemeenschappelijk besluit blijkt, bij onze bescheiding blijken drie dingen. In de eerste plaats dat ze honger kregen. Vroeger zorgde Jezus voor hen. Maar nu ontbreken zelfs de gedienstige Martha's. En de honger is een scherp zwaard. In de tweede plaats blijkt uit hun besluit dat zij het wachten moe waren. Het ene uur na het andere verloopt en van de Heere horen of zien zij niets. En tenslotte overvalt hun de moedeloosheid van die zaak van vissers van mensen waar de Heere hun vroeger over sprak. Daar komt toch helemaal niets van terecht. En daarom, ik pak mijn oude handwerk weer op. Ik ga weer vissen. En moedeloosheid, dat werkt aanstekelijk. Eén moedeloze kan wel een heel gezelschap meeslepen in moedeloosheid. Zoals men soms dat ook doet. Op het geloof van een ander meezeilt. In de derde plaats blijkt hieruit ook op dat ons zevental ijverige mensen waren. Zij kenden goed de uitspraak uit de Bijbel dat de luiaard verscheurde kleren zal dragen. En dat die niet werkt, die zal ook niet eten. En op de bedelstaf of van de giften en gaven te leven, dat stond hun niet aan. Daar hadden zij te goede handen voor aan hun lichaam. En daarom namen zij een dapper besluit. Wij gaan maar weer aan het vissen. Ik ga vissen, zie daar de dappere besluit van de kinderen des Heren voor wie de dag is gedaald, die aan de avond komen van de dag van onzoete ervaringen met de Heren. En ook dit besluit, dat verraadt zoveel. Het verraadt zo het juiste standpunt wat het in de genade inneemt. En u kunt eruit leren dat heel dat zoete leven dat u doorleefd hebt, dat al het aangename dat u gesmaakt hebt, voortvloeide uit het gezicht en niet uit het bezit. Want er is op dit moment bij de discipelen geen rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En daarom gaan ze aan het werk. Als de Heer uit het oog is, zo gauw de honger komt, dan gaan ze vissen. En dan gaat uw ziel... Dan gaat u aan het werk om uw ziel van de hongerdood te redden. Wie is er onder jullie die de Heere vreest en die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft dat hij gaat vissen? Nee, dat zegt Jesaja niet. Hij zegt dat zulke dan zouden betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. En dat kunt u op dit moment niet. Als het donker wordt en de Heere niet komt, dan wordt u onrustig. Dan gaat u aan het werk. En met welk gevolg? Dat zullen we horen in onze tweede gedachte. We gaan u wijzen op een moeitevolle nacht. Het was werkelijk een moeitevolle nacht die op de donkere avond volgde. Want let maar eens op, dat de ijver die, op de ijver die ze aanwenden. Want nauwelijks zijn ze overeengekomen dat ze gaan vissen, of dan gaan ze al naar het strand in het schip en daar stevenen ze heen op het meer van Genezaret. Hoe juist kiezen zij ook de tijd. Men zegt van het meer van Genezaret dat het oogverblindend schitterde als de zon erop scheen. En dan was vissen erg moeilijk, onmogelijk. En daarom viste men veelal 's nachts. En zo deed ons zevental dus ook, want ze waren bekwame vissers. En daar werpen zij het net uit. Ze halen het op. Niets. Dan naar een andere plaats gevaren. Weer wordt het net uitgeworpen. Opgehaald. Weer niets. Wel, hoe komt dat toch? Vroeger visten zij toch ook zo. Exact zoals ze dat nu vandaag ook doen. En toen vingen zij, en nu helemaal niets. Nog eens geprobeerd. Weer niets. Petrus is er zo druk mee in de weer, hij heeft zijn opperkleed afgelegd. Maar het helpt allemaal niets. In deze nacht, zegt de heilige geschiedschrijver, in deze nacht vingen zij niets. O, wat een moeitevolle nacht beleven deze discipelen. Het is geen wonder dat zij tenslotte de steven naar huis wenden en het opgeven. Er komt toch helemaal niets van terecht. En wat zijn zij hier een treffend leerbeeld van ons, kinderen des Heren. Immers Gods kinderen worden in de Bijbel ook veel, wel vissers genoemd. Vissers die vissen altijd op geestelijke wijze. Dat lezen we in Ezechiël 47. En daar wordt van de rivier, van de geest gezegd, dat er zeer veel vis in zal zijn. En dat er plaatsen zullen zijn tot uitspreidende netten. En dat er aan de oevers vissers zullen staan van Engedi af tot Eneglaim toe. Nu zult u natuurlijk wel begrijpen dat het geestelijk verstaan moet worden. U zult dan misschien vragen, waarin Gods volk hun netten dan precies spreiden? Wel, gemeente Gods huis, de tent der samenkomst, dat is zo'n plaats waar Gods volk graag vist, onder de prediking van het woord. Zij werpen hun net uit in hun bidvertrek, of ook wel onder het lezen van goede boeken, op het gezelschap, de bijbelstudie, of de bijbelkring. Ja, overal waar Gods lieve volk het net uitspreidt, zij vissen aan alle wateren. En menig geestelijk visje hebben ze al gevangen, een bewogen geest, een verbroken hart, een vers aan woord dat een ziel verkwikte, een lichtstralend gebed en zucht, dat alles kan zo heerlijk, zo verrukkelijk zijn. Maar zal het wel zijn, dan komt er toch ook eens een tijd, een donkere nacht, dat zij niets vangen. En dat kan dan zo'n bittere teleurstelling zijn, overal te vissen, en juist zo te vissen als vroeger, en dan toch niets te vangen. Gaat het u ook zo? Wat heeft u vroeger misschien wel een zegen gehad onder de bediening van het woord? En het was soms alsof de dominee alleen voor u preekte. En in deze nacht vangt u niets. En wat een zielsverkwikking als u in de eenzaamheid uw hart mocht uitstorten voor de Heere en in het onderzoek van Gods woord, op het gezelschap, in de goede boeken en nu helemaal niets. Het is alsof er geen vis meer in zit. Geen zielsverkwikking schiet er meer voor u over. Is het zo niet? Ja, weet u wat u in deze nacht vangt? Toch wat? Een veroordeeld hart? Een onstuimig gemoed? Het ongenoegen van God? Een beschuldigend geweten? Misschien wel een vloekende wet? Misschien wel het vonnis des doods? Een vertorend rechter? Een gesloten hemel? En zo is het werkelijk een moeitevolle nacht die uw ziel tegenwoordig doorleeft. Een nacht waarin u door al uw pogen en vroeten en werken hoe langer hoe dieper in de ellende komt. Kent u ook zo'n nacht, kind van God? O, hoe moeitevol is hij. En toch, hij is zo noodzakelijk. Zal uw ziel ooit in vrijheid de heerlijkheid van de kinderen Gods komen, dan zegt de Heere tegen u, ik doe een afgesneden zaak op de aarde. God laat u doodwerken en brengt u met alles in de dood. Maar hij doet dat niet om u in het donker te laten, in uw moeite, in de dood. O nee, hoe donker thans voor u Gods weg mag wezen, houd moed, volk, want uw heilzon is aan de dagen. Laat ons maar eens verder zien. Wat er volgt op deze moeitevolle nacht, dat is onze derde gedachte een verrassende morgen. Slaan wij vervolgens de blik op de ontmoeting van ons zevental en de ervaring van Gods volk. En het eerste wat de discipelen na deze donkere nacht vernemen, dat is Jezus' uitlokkende vraag. Kinderen, hebt u niet enige toespijs? Zo roept hij hun toe, bij hun aankomst een vreemdeling toe aan de oever van de zee. En hoe vriendelijk en uitlokkend klinkt deze vraag. Het is alsof die onbekende hun in de gelegenheid wil stellen om hun hart eens te luchten. En het moet gezegd worden, zo doet de Heere dat nog altijd. Het is zijn bedoeling om zijn kinderen uit te lokken om hun hart voor hem uit te storten. Om hun noden en hun behoeften aan hem bekend te maken. Wat is dat zoet als de Heere onze ziel zo eens bezoekt. Als hij eens zegt tegen de bruid, mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen in het verborgene van de steile plaats. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk, Hooglied 1. Kinderseren, dat kunt u niet geloven en toch is het waar dat de Heere zijn volk zo graag hoort bidden. Niet alsof wij de Heere daartoe zouden brengen. Hij heeft van ons niets nodig. En denk ook niet dat de Heere er iets wijzer van wordt. De Heere weet toch veel beter hoe arm, leeg, ellendig, schuldig en slecht wij zijn. En dat wij van hem alles nodig hebben. En dat hij ons alles moet geven, of wij komen om van gebrek. Maar waarom hoort de Heere ons dan zo graag bidden? Wel, onze catechismus zegt het, zo mooi in antwoord 116. Het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dus die het meeste bij de Heere bedelt, die het meeste van hem kan gebruiken, die is de dankbaarste. Dat is dus heel wat anders dan de zogenaamde dankbaarheid van de farizeeërs of van de zondagschristen. Hebt u niet enige toespijs? Hij vraagt niet of zij brood hebben, maar naar toespijs. Het brood, dat is die lieve Heer Jezus zelf, die aan de oever van het strand wandelt. Hij is het brood des levens. En hem misten ze nog. Ze hadden dus geen brood, ze hadden geen Jezus. En let dan eens op het korte antwoord. En ze antwoorden hem, nee. Geliefde toehoorders, het wil mij toeschijnen dat dit antwoord op die vriendelijke vraag van de onbekende nogal bits klinkt. Nee. Ik vermoed ernstig dat ons zevental wel een beetje boos was na hun moeitevolle nacht. En dan moeten zij met dat antwoord hun armoede blootleggen. En dat doet de mens niet zo graag. Maar ja, toch moesten ze een antwoord geven. En daarom dat korte, krachtige en ook alleszeggende nee. En vergeet dan niet dat zij op dat moment niet wisten dat zij het tegen de Heere zeiden. Want hun ogen werden gehouden dat zij hem niet herkenden. En daaruit zien wij nu dat men al in onderhandeling met de Heer Jezus kan zijn, zonder dat men er ook de minste ergen heeft. En zo zijn er wat zielen onder Gods kleine die wel degelijk met Jezus in aanraking kwamen, die al wel met hem in onderhandeling waren, die al hun hart voor hem uitstortten. Ja, zelfs met de Emmausgangers al een heel eind weg zijn gegaan. Ja, al wel met hem gegeten en met hem gedronken hebben. En toch menen zij dat Jezus nog nooit naar hen omzag. En leer hier ook eens uit dat het de Heere niet te doen is dat u hem overlaat met eretitels of met de betuiging van uw liefde. Of dat u hem eens vertelt hoe rijk u wel bent. Nee. Maar de Heere dwingt u juist om uw hele armoede bloot te leggen. En dat behoeft u niet met zoveel woorden te doen. U hoeft alleen maar te zeggen op Jezus' vraag. Nee, Heere, ik heb geen toespijs. Ik heb zelfs geen gebroken hart. Ik heb zelfs geen gebed. Ik heb geen zucht meer overgehouden. En let dan eens op Jezus' onderwijs. Werp het net aan de rechterzijde van het schip. Zo vroeg de onbekende op het strand er veelbelovend aan toe en u zult vinden. Hoe moet hun visserswijsheid hier wel niet geprotesteerd hebben? Het net werpen aan de andere zijde van het schip. Is daar dan verschil in? of wij het nou stuurboord of bakboord werpen, maar druist zo ons verstand, onze eigen wijsheid niet altijd in tegen de leer van vrije genade? Wat heeft ons verdorven verstand niet een protest tegen de leerstukken, onze dierbare gereformeerde leer? Wat een protest heeft ons verstand tegen het leerstuk van de verkiezing, dat God van eeuwigheid vrijmachtig bepaald heeft wie er wel en wie er niet zalig zal worden? En wat een protest heeft ons dwaas verstand tegen het leerstuk der genadige rechtvaardigmaking, alleen door het geloof in een opgestane levensvorst, Jezus Christus? En wat een aanmerkingen heeft de mens op de leer van de zaligheid om niet? Ik zal hier maar niet zeggen wat de mens er tegenin brengt, hoe zijn gemoed er tegenop bruist. Het is zo'n klein verschil waarom uw afgebroken en afgetopte en uitgewerkte ziel niet vangt. Want u moet het net uitwerpen aan de andere zijde. Tot hiertoe viste u altijd in dat verbroken werkverbond. Maar u moet uw net door het geloof in het genadeverbond. U moet vissen in Jezus' volbrachte werk. En u zult vinden. Dat durven wij u te beloven. De vraag is niet alleen wat doet u en hoe doet u het, maar ook uit welk beginsel bent u werkzaam. En wat een voorrecht dat de Heer en zijn discipelen niet alleen maar een raad geeft, of hun alleen maar beveelt, maar hij doet dat als machthebbende. Was dat niet waar? Ons zevental, de vissers, ze zouden niet hebben gedaan wat die vreemdeling zei. Maar als Jezus zoiets zegt, als hij dat beveelt als machthebbende, dan gebeurt het. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogst bevel van z'n mond. En dan maakt hij ons verstand teniet. Zo was het ook hier bij ons zevental. Zij deden zwijgend wat de hun onbekende beval. En let dan eens op het gevolg. 153 grote vissen, zodat zij het net niet konden optrekken, maar naar het land moesten slepen. Wel, gemeente, is het ook niet zo met de geestelijke visserij, waar de ziel op Gods bevel het net uitwerpt in het genadeverbond van Jezus' volbrachte werk, daar vindt de ziel alles wat ze bij zichzelf of elders te vergeefs heeft gezocht. Gemeente, in het volbrachte werk van Christus, daar vangt u met Jezus' bloed een met Jezus' bloed getekende kwitantie voor uw grote schuld. Daar vangt u ook het recht tot het eeuwige leven. Daar vindt u de gunst van de Heere. Daar ontvangt u een verbroken hart, een volkomen lof en dankoffer. Wat alles zegt, daar vindt u de Heere zelf. Hoor maar, wat de discipel de liefde tot Petrus zegt. Het is de Heere. En als Petrus dat hoort, plons, daar ligt hij al in zee, om vlug bij zijn Jezus te komen. En het was morgen als zij aan land kwamen, zegt de tekst. Het donker was door het licht verdreven. De moeitevolle nacht was voorbij, de zon rees op. Zo is het ook in de genade. Als we Jezus vinden, dan is de nacht voorbij. Dan is het licht opgegaan, immers want hij is het licht. Jezus zelf is de zon der gerechtigheid. En daarom, als we hem vinden, voor het eerst of opnieuw, dan is het een eeuwige, dierbare en verrassende morgen. En op die verrassende morgen volgt onze slotgedachte een blijde dag. Want werkelijk, geliefden, in de natuur volgen op de donkerste dagen wel eens de helderste, de liefelijkste dagen. Zo is het ook in het genade, ook in de genade. Op de donkerste nachten volgen wel de meest aangename dagen. Op de bangste toestanden volgen de heerlijkste uitredingen. Zo ging het hier ook met ons zevental. Daar letten we op in onze laatste gedachte, maar laten we eerst zingen uit Psalm 40, daarvan het tweede vers. Hij geeft opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang, want velen zullen het zien. En God eerbiedig hulde bien, en wat er verder volgt uit Psalm 40, het tweede vers. Onze laatste gedachte, een blijde dag. Waar de discipelen aan land komen met de vurige Petrus voorop. Daar ziet hun oog een volledige maaltijd. Brood, vis en kolenvuur, waarop de maaltijd is toebereid. En geliefde toehoorders, wel een bewijs dat de Heere van alles voorziet en onze toespijs dus helemaal niet nodig heeft. Hij kon zeggen, zo mij hongerde, ik zou het u niet zeggen, want mijne is de wereld en haar volheid, Psalm 50. Maar waar hij van hen niets nodig heeft, daar heeft hij alles voor hen, een geheel bereide en overvloedige maaltijd. En is dat niet altijd zo, ook in de genade? Waar de zon der gerechtigheid in onze ziel opgaat, daar komen ook wij aan wal. Daar krijgen we vaste grond onder de voeten. En daar mogen wij die overvloedige maaltijd aanschouwen. Dat volop dat er is in de drie-enige God voor zijn ellendig en hongerig volk. Ja, daar zien we hoe de Heere voor ons een maaltijd heeft bereid van reine wijn en vette volle merg van reine wijnen die gezuiverd zijn. En daar zien we hoe die zoete Jezus zelf door de Vader toebereid is tot een zielespijs voor zijn hongerig volk. Op de kolen van Gods ontzaglijke toren. En nu mogen de discipelen ook de Heere onthalen. Want zij mogen hem brengen van de vissen die ze zelf gevangen hebben. En nu het niet meer gaat om het zalig, worden van onze zoenoffers en onze beweegoffers. Daar wil de Heere niets van weten, want wij behoeven hem niet te bewegen. Hij is namelijk al van eeuwigheid met ons lot bewogen geweest. Bij hem met een beweegoffer aan te komen, dat is voor de Heere Jezus een belediging. Omdat hij uit vrije ontferming al van eeuwigheid met zijn hart borg is geworden. En van onze zoenoffers, daar wil de Heere ook niets van weten, want hij is een volkomen verzoening. Hij heeft volkomen verzoening ook aangebracht. Alleen ons dankoffer, dat is hem aangenaam. En dat moet hij ons dan ook nog eens geven, anders hebben we ook dat dankoffer niet. Gemeente, al de offers die u wilt brengen om de Heer in uw gunst voor u te stemmen, al de offers die u brengt op hoop dat u dan zalig zult worden, die worden afgekeurd, die zijn een stank in Gods neusgaten. Maar wel mogen we hem de blijken geven van onze liefde, van onze hoogachting, van onze dankbaarheid. Omdat hij ons uit genade gezalig heeft. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat u het hebt gedaan, zegt de dichter. En hoor nu eens, die lieflijke nodiging komt herwaarts. Houd het middagmaal. Tegen de goddelozen, zegt Jezus, gaat weg van mij. En tegen zijn volk, zegt hij, komt herwaarts. De breuk tussen hem en de goddelozen wordt altijd groter. En bij hun sterven in het gericht en tot in alle eeuwigheid zegt hij tot de goddelozen, gaat weg van mij. En hij doemt hen, hij stuurt hen naar de hel. Maar zijn lievelingen, die moeten hoe langer, hoe dichter bij hem komen. De afstand tussen hem en tussen Jezus, die wordt alleen maar kleiner. Die wordt hoe langer, hoe inniger. Worden ze met hem verenigd. En dan zegt hij, houd het middagmaal. Avond was het toen ze gingen vissen. Nacht was het toen ze helemaal niets vingen. Morgen stond toen ze weer aan de wal kwamen. Nu is het middag. En wat een heerlijke, wat een zielroerende uitnodiging is het, die tot de discipelen kwam. Want wat baat het of er al een maaltijd is aangericht, als we niet worden genodigd. Maar Jezus, die richtte de maaltijd aan en hij nodigt zijn lievelingen zeggende, komt herwaarts, houd het middagmaal met mij. En zo doet hij nog. Zoals gezegd, hij bereidde ook voor al zijn uitverkorenen een maaltijd, heel het zalige hemelleven. Dat wordt ook met een maaltijd vergeleken. En nu zendt hij ook nog nodigers. Dat zijn leraren, dat zijn dominees, predikanten, die moeten in zijn naam nodigen om te komen tot die maaltijd. Maar zijn gunstelingen, zijn kinderen, die krijgen een extra uitnodiging. Die krijgen bij de uitwendige nodiging van zijn dienstknechten ook een inwendige uitnodiging van Jezus zelf. Wie slecht is, zegt hij in Spreuken 9, wie slecht is, hij keren zich herwaarts. En tot de verstandeloze zegt hij, komt, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Wel, kinderen des Heren, wat een eer, wat een gunst van de Heren om zelf genodigd te worden tot de maaltijd die de Heren ook zelf heeft bereid. En merk dan eens op wat zij smaken, wat zij proeven. Jezus dan nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dat zegt ons tekstverhaal. En zie ze daarin zitten, ons zevental. Nee, nu is het een achttal. Nu is hij erbij. Nu is Jezus erbij, de opperherder. En wat een genade schittert hier aan de tafel. Denk nog eens hoe zij het eraf gebracht hadden, die bollebozen. Denk nog eens aan de verlogenis van Petrus. Hoe zij hem allen verlaten hebben. Niet één uurtje konden ze met hem waken. En wat is dat toch een onmetelijk voorrecht dat Jezus nooit vraagt aan zijn lievelingen wat zij verdienden. Wat zij zich hebben waardig gemaakt. Maar alleen maar wat ze nodig hebben. En wat hij hun uit vrije ontferming geven wil. Kinderen van God, kleinen, vergevorderden, houd daar nu eens rekening mee als u weer ten avondmaal wordt genodigd. Mozes die vraagt, wat hebt u verdiend? Onze zoete Jezus die vraagt, mijn lieveling, wat heb je nodig? Wat wilt u dat ik u doen zal? En die dierbare Jezus, hij gunt het zijn kinderen zo. Eet nu maar van het vette en drink het zoete, zegt hij. Komt, zegt hij tegen gevallen Petrussen en zijn ongelovige Thomas, smaakt en ziet dat de Heere goed is. En wie is in staat om de zielservaring te schetsen die de discipelen toen ondervonden, toen ze daar met Jezus aan zaten? Ik weet het niet hoor, maar ik denk niet dat ze veel gegeten hebben, zo in de tegenwoordigheid van Jezus. Met hem te mogen aanzitten, dat is zo zielsverzadigend. Dan geniet onze ziel zo'n zalige wilde, dat men er geen brood en geen vis bij nodig heeft. En dat is nog maar aan het strand, aan de oever van de zee. Dat is nog maar een voorsmaak. Maar wat zal het zijn als de zee er niet meer zal zijn? Als we erboven zullen aanzitten aan het avondmaal van de bruiloft des lams. Dan gaan we van moedeloosheid nooit meer vissen. Dan altijd aanzitten met Abraham, Isaac, Jacob, ja met al de gezaligden. En dan eeuwig de liefde te genieten van de nabijheid en zoete gunst van God in Christus. Nee, toehoorders, ik zal niet proberen in woorden weer te geven wat daar door Gods lievelingen tot in alle eeuwigheid genoten zal worden. Het wil mij met anderen voorkomen dat deze maaltijd voor Jezus' discipelen ook een beeld was van hetgeen hun in Jezus' dienst te wachten stond. Immers, reeds vroeger heeft de Heere deze mannen geroepen, met een bijzondere roeping, en gezegd dat hij hun vissers van mensen zou maken. Zij moesten het net van het evangelie uitwerpen door een prediking in die onbetrouwbare volkerenzee. Die volkerenzee die zo snel beroerd wordt door allerlei wind van lering en opruiing van volksverleiders. En als zij dat dan doen zouden, als zij in die zee zouden vissen naar mensen, dan zouden zij ook zulke moeilijke tijden, zulke donkere nachten beleven. Nachten waarin zij ijverig zouden vissen en niet zouden vangen. Zie, dat voorspelde hun de moeitevolle nacht die ze doorleefd hadden. Maar ook dan zou de Heere tot hen komen. Hij zou zorgen dat de vissen als vanzelf tot hen zouden komen om van het aas te eten of in hun net zich zouden verwarren. En hoe groot zou hun vangst dan zijn? Al zouden ze er in één trek 153, nee, 3000 vissen in hun net zijn, dan zou die lieve Heere evenals hier zorgen dat het net van zijn woord niet zou scheuren. En eenmaal zou het net opgetrokken worden op de oever der eeuwigheid. En dan zouden zij pas zien hoe rijk hun vangst zou zijn. En dan zouden zij tot in alle eeuwigheid met Jezus aanzitten. Aan de hemelse tafel, de disch van het verbond. Om in zijn gemeenschap uit te rusten van de vermoeienissen die aan het ambt verbonden zijn. Wat een rijke les. En welk een grote bemoediging, welk een zoete troost bevatte dan deze derde openbaring van de Heere aan zijn discipelen. En wat zullen zij vaak in hun volgend leven, aan dit moment, aan deze nacht en dag gedacht hebben. Wat een kracht en strijden zullen zij eruit geput hebben. Maar dan is deze derde openbaring Ook een bron van onderwijs en troost voor al Gods knechten. Ook voor ons, op wie het einde der eeuwen gekomen is. Ook wij zijn vissers van mensen door de Heere gemaakt. En ook wij spreiden het net van het evangelie uit. En zeker, we hebben ook wel eens iets mogen vangen. Maar ach, voor hoeveel predikers is heel hun ambtelijke loopbaan als een nacht, waarin ze maar weinig of niets vangen. De tijd die we nu beleven, die kan zo donker zijn, die lijkt op de nachten uit deze derde openbaring des Heeren. Waar hoort men nog van de bekering, dat een geestelijk dode wordt opgewekt, en waar slaat men zich nog op de borst, zoals een tollenaar dat deed, en waar zingt een Magdalena schreiend aan Jezus' voeten? Wel, gemeente, men kan in onze dagen vis scheppen met het schepnet, maar het vis, die stinkt naar godsdienst zonder God. Het is vis die dood de stroom afdrijft. Vissen waar nooit een maaltijd, nooit verkwikking zullen zijn, voor Jezus niet en voor zijn kerk niet. Het is vis die met de stroom des doods afdrijft naar een eeuwig verderf. Daarom, kinderen des Heren, in welke tijd leeft u nu? Er zijn er die leven in de dag van de zoete vertroosting, die wij u schetsten. En is dat bij u zo? Van harte zij het u gegund. Geniet het goede ten dagen van uw voorspoed. Bij velen echter is het avond. De dag is gedaald. De Heer is weg. En dat is pijnlijk. En nu komt het openbaar wat er is geweest. Was er het rusten op Jezus volbrachte werk? Of bent u zelf nog aan het vissen? En voor weer een ander is het een nacht waarin ze niets vingen. En ik zou bijna zeggen dat daar het merendeel van Gods volk verkeert. Het eerste is op, Jezus is weg. En het is alsof er geen visje voor uw ziel meer te vangen is. Waar mag de genade van die oude tijd toch zijn? Och, werd ik derwaarts weer geleid, zingt misschien wel uw ziel. Straks gaat de heilzon op, straks wordt u uit een ander beginsel werkzaam, kind van God. En dan leert u putten uit Jezus volbrachte werk. En dan is het morgen, de morgen van een dag die nooit meer ondergaat. Wel nog wolken van donkerheid, maar achter die wolken, Jezus. Wel, als straks het net wordt opgehaald, dan zullen we openbaar komen als te behoren tot hen, die de Heere uit vrije ontferming in zijn net heeft gevangen, tot zijn eer, tot onze zaligheid. En dan is het voor u, arme wereldling, degene die niet gelooft, voor u is het nacht. Nu wandelt u in het licht, maar dan wordt uw lamp uitgeblust in zwarte duisternis. En dan blijft het ook voor eeuwig nacht. En daarom valt toch de Heer Jezus te voet. Wacht daar niet op, waar het net van het evangelie nog wordt gespreid. Bid God of u het voorrecht mag hebben om in dat net te worden gevangen, tot uw eeuwig behoud. Amen. We eindigen met dankgebed. Heere, trouwe en barmhartige God en Vader in de hemel. Ook vanmorgen zeggen wij uw grote naam dank dat het evangelie van vrije genade mocht worden verkondigd. Het werd getekend door een van uw dienaren. De avond, de nacht, de morgen en ook de dag. En Heere, geef toch dat wij ons aan de boodschap van uw woord niet zullen storen. Want u gaat toch een weg met uw kinderen, die is altijd weer verschillend. Maar voor ieder kind is toch altijd de les dat wij alles moeten verliezen. Alles uit handen moeten geven. Dat we het u gewonnen moeten geven. Dat we die nacht in zullen gaan. Om de schoonheid en de heerlijkheid en de zoetheid van u, de Heer Jezus Christus, te mogen zien, te mogen omhelzen. Schenkt u dat aan ons allemaal. De een op de ene manier en de ander op een andere manier. En geeft u toch dat uw woord van vanmorgen tot versterking, tot vertroosting van uw kinderen mag zijn. En dat het degene u niet kennen, voor degene u niet kennen, zal uitlokken om naar u, de Heer Jezus Christus, te vluchten. En wilt u ze dan genadig zijn. U gooit het net, dat werpt u nog altijd uit. En als u dat zelf uitwerpt, dan hebben we het gehoord. Dan is dat op grond van een machtswoord. En er zullen de vissen komen, ook in geestelijke zin. Dan zullen de zondaren komen, tot u geleid worden, om u te leren kennen. Heer, mag dat de uitwerking van de prediking van morgen zijn. En dan bidden we ook of u uw zegen wilt geven over deze dag. Ook als vanavond Student Keurhorst, uw woord hoopt te bedienen in ons midden. Wilt u hem dan vervullen met uw heilige geest? Zo mogen zien op uw vraag aan uw discipel, die gevallen discipel Petrus. Wat ligt ook daar veel onderwijs in? En wat blijkt daar ook uit dat u zo totaal anders bent dan wij mensen? Dat er genade en vrede bij u een verzoening te vinden is. We bidden u of u al het zondige van deze dienst ook wilt vergeven. Al het menselijke wat erin was, wat het ons aankleeft, wilt u dat genadiglijk verzoenen. En wilt u alles wat van u was achtervolgen met uw onmisbare zegen. Gaat u zo met ons mee deze dag in. Dat bidden wij u in de vergeving van onze zonden alleen om de Heere Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot gemeente Psalm 138, daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. En wat er volgt, Psalm 138, het derde vers. Zegenbeden en na de zegenbeden zingen wij nog het Wilhelmus naar aanleiding van Koningsdag de vers 1 en 6. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.